Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Van harte welkom, beste luisteraars, in De Kerk leeft. Op 17 januari gedenkt de kerk de heilige Antonius Abt. En wij hebben ook het genoegen om vandaag drie gasten te ontvangen die ons komen spreken over de heilige Antonius Abt. Parcoum is namelijk begonnen met een onderzoek eigenlijk naar de Sint-Antonius-vieringen, omdat zij de vraag hebben gekregen om de Sint-Antonius-vieringen tot cultureel erfgoed te laten maken. Dadelijk daar meer over. Ik ga eerst vragen aan onze gasten zichzelf even voor te stellen. Wij hebben hier in de studio Julie Aerts van Parcoum, Jan Aerts uit Oosthoven, geen familie trouwens van Julie, wel dezelfde achternaam, en pastoor Tom Schelkes uit Edegem. Hartelijk welkom, alle drie. Willen jullie jezelf even voorstellen en ook jullie betrokkenheid bij Sint-Antonius en de Sint-Antonius-vieringen.
Goedemiddag iedereen, ik ben Julie Aerts en ik werk voor Parcoum. Dat is het museum en expertisecentrum voor religieus erfgoed in Vlaanderen. We hebben vanuit Parcoum de vraag gekregen vanuit verschillende Sint-Antonius-vieringen om erkend te worden als immaterieel erfgoed op de inventaris Vlaanderen. We doen dat niet alleen, we doen dat samen met de collega's van het CAG, Centrum voor Agrarische Geschiedenis en Histories. En we zijn eigenlijk betrokken bij het erfgoed omdat we de aanvraag tot erkenning begeleiden en helpen met het samenstellen van het dossier.
Goedemiddag ook, Jan Aerts vanuit Oosthoven, Oud-Turnhout, parochie van Sint-Antonius uiteraard in Oud-Turnhout. En zoals gezegd, geen familie van Julie, maar wel betrokken bij de viering in Oud-Turnhout. En waarom? Omdat de gemeenschap, de parochiegemeenschap Sint-Antonius in Oosthoven, Oud-Turnhout, dit jaar haar 500-jarig bestaan vierde. Het 500-jarig bestaan van de, niet van de parochie, maar van de verering van Sint-Antonius. En om die reden heb ik eigenlijk binnen de gemeente een gemeentelijke werkgroep opgericht om eigenlijk van het feestjaar 2022 ook een volledig feestjaar te maken. 500 jaar in 2022, maar ik denk dat het aspect van de feestelijkheden ook straks tijdens het gesprek nog aan bod zal komen.
Pastoor Tom?
Ja, ik ben pastoor Tom Schelkens. Ik ben de pastoor van de parochies van Mortsel en Edegem. En een van de parochies van Edegem heet Onze Lieve Vrouw van Lourdes en Sint-Antonius. Vroeger was de Sint-Antoniuskerk de hoofdkerk van Edegem Centrum, maar met de bedevaarten is daar een nieuwe kerk bijgekomen. Die is basiliek geworden en dus die is de hoofdkerk geworden. En dus strikt genomen is bij ons Sint-Antonius een kapelanij en ben ik dus de kapelaan van Sint-Antonius.
En u zegt met de bedevaarten, gaat het dan over de Lourdes-bedevaart of de bedevaarten naar de heilige Antonius?
Nee, helaas. Het gaat over de Lourdes-bedevaarten. We hebben ook een grot. En dus die heeft een hoge vlucht gekend in het begin van de 20e eeuw. En daar is een heuse basiliek bij gebouwd. En daar is nu nog altijd een Lourdes-grot naast, die nog veel volk trekt, maar dat is een ander verhaal.
Ja. Ja, misschien toch wel heel belangrijk om aan het begin van deze uitzending even te duiden over welke heilige Antonius het precies gaat. De heilige Antonius Abt. Maar die is bij ons wel minder bekend dan de heilige Antonius van het kind Jezus, de heilige Antonius van Padua, die vaak wordt ingeroepen voor het terugvinden van verloren voorwerpen. Nee, vandaag gaat het wel degelijk over de heilige Antonius Abt. Zouden jullie misschien even kunnen vertellen wie de heilige Antonius Abt is?
De heilige Antonius Abt is inderdaad de patroonheilige die we op 17 januari vieren. Antonius is geboren in 252 in Egypte, tussen de Eufrates en Eufraat en Tigris. Hij is overleden in de leeftijd van 105 jaar, een respectabele leeftijd, in 356. En hij heeft op een bepaald moment is hij getroffen geworden door de door, door een lezing in het evangelie, waarbij dat, hij eigenlijk vond dat hij zijn rijkdom die hij van huis uit gekregen had, moest delen aan de armen en is hij in armoede gaan leven. Later is die de groepering eigenlijk rond Sint-Antonius, rond de armoede, is verder uitgedijnd naar Zuid-Frankrijk. En vanuit Zuid-Frankrijk zijn dan de kloosters en de Antonieters ontstaan, die eigenlijk Sint-Antonius als armoedebeheerder of armoedenuitstraler of zorgdragend voor de armoede naar onze of verspreid hebben over onze gewesten.
Mm-hmm. En de heilige Antonius wordt vaak uitgebeeld met een varken. Wat is de reden daarvan?
Dat klopt inderdaad, omdat de Antonieters eigenlijk zorgden voor de armen. Hadden zij het recht om de varkens die ze konden gebruiken om de armen te voeden, om die vrij te laten rondlopen in de gemeenschap, in het dorp eigenlijk. En dat is eigenlijk ook de reden waarom dat Sint-Antonius met het varken wordt afgebeeld. Ook heel dikwijls wordt hij afgebeeld met een bel, omwille van het feit dat de varkens eigenlijk ook een bel droegen, zodat ze herkenbaar waren en dat men ook wist dat het de varkens waren die toebehoorden aan de Antonieters. Dus vandaar Sint-Antonius met zijn vark, met zijn varken en Sint-Antonius met zijn varken en of met zijn bel.
Ja, en nog even de Antonieters. Wat waren zij precies? Volgelingen van de heilige Antonius?
Klopt, inderdaad. De Antonieters waren de volgelingen van Antonius Abt vanuit het zuiden van Frankrijk en dan eigenlijk goed over heel West-Europa uitgedijnd.
Ja. Via de Antonieters is de devotie dan eigenlijk verspreid geraakt hier in West-Europa. Kan iemand misschien ook vertellen hoe hij dan nog meer concreet in onze contrijen is terechtgekomen? Jan, u sprak over de parochie in Oosthoven, waar hij al meer dan 500 jaar wordt vereerd. Heeft u daar iets meer nog over te vertellen? Weet u of weet men hoe de verering daar terechtgekomen is?
Ja, Sint-Antonius werd aanbeden als patroonheilige tegen de ziekte en vooral ook tegen de veeziekten. Aangezien dat natuurlijk Oosthoven, zoals een flink stuk van Vlaanderen, vooral uit landbouw bestond en uit landbouwers, was het natuurlijk vrij evident dat die landbouwers Sint-Antonius gingen aanroepen ter bescherming van hun veestapel. Want hun veestapel was ondertussen natuurlijk ook het belangrijkste bezit van die landbouwers. En in die context is dat, denk ik, best begrijpbaar over heel Vlaanderen. Een uitgestrekt landbouwgebied waar dat veel vee was, waar dat inderdaad veel veeziektes konden uitbreken, waar dat inderdaad ook ongeneeslijke ziekten konden ontstaan. Ik denk bijvoorbeeld aan de pesterij, want hij was ook de patroonheilige van de pesterijen. En omwille van het feit dat de Antonieters dan eigenlijk ook de varkenshoeders waren, werd hij natuurlijk ook al vrij snel de patroonheilige en van de slagers en van de huidenvetters en noem maar op. Dus eigenlijk alles dat een beetje met het vark te maken heeft, werd aan Sint-Antonius toebedeeld. En in Oosthoven is natuurlijk vooral omwille van het feit dat hij dat er veel landbouwers waren en dat hij de patroonheilige was tegen, die werd aangesproken tegen de veeziektes.
Ja, en pastoor Tom, in Edegem meer bepaald, weet u hoe daar, want Edegem is vandaag geen agrarisch gebied of geen landbouwgemeente. Hoe is de devotie tot de heilige Antonius daar terechtgekomen?
Wel, hoe dat precies gebeurd is, dat weet ik niet. Maar het is wel juist gezegd dat Edegem nu geen landelijke gemeente meer is. Maar dat is dat wel tot voor kort eigenlijk wel geweest. En je ziet nog wel de gronden en landerijen van vroeger. Er staat vlak naast de kerk eigenlijk, alleen dus na een oprijlaan nog een boerderij, een pachthoeve van de baron die er vroeger naast heeft gewoond. Dus dat is wel duidelijk een link met de landbouw vroeger in die gemeente. Maar ik ben daar zelf nog maar net 2 jaar kapelaan, zal ik maar zeggen, geworden. En dus in deze coronatijd heb ik nog niet met alle tradities, zal ik maar zeggen, echt kennis gemaakt.
Nee, tuurlijk. Maar het is toch ook al langer dan vandaag dat Sint-Antonius er vereerd wordt? Het gaat toch
absoluut,
over...
absoluut. Dus het is al heel lang, want het is in de Oostrand van Antwerpen, de oudste processie, de Sint-Antonius-processie, die gaat al uit sinds 1688. Dus dat is toch ook al een hele periode.
Ja. We gaan er eerst even tussenuit voor een stuk muziek en dan hebben we het dadelijk graag in wat meer kleur over de Sint-Antonius-vieringen in jullie verder parochies, hoe die eruit zien vandaag. Ja.
łaskawa jest i nie zazdrości. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest i nie zazdrości.
Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest i nie zazdrości. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest i nie zazdrości. Nawet jeśli kiedyś zwątpisz i będzie źle, Ty zaufaj Bogu, On poprowadzi Cię. Możesz zamknąć oczy, możesz ciemno za Nim iść. Nie bój się miłości, ona woła Ciebie dziś. I czeka tak cierpliwie. Miłość cierpliwa jest, łaska. Wybierzesz drogę życia swą, przychodzi się w odwagę i dzielnie podążaj nią. Jezus będzie obok, możesz pewnym tego być. Zawsze Ci pomoże, byś mógł pełnią życia żyć i kochał tak cierpliwie. Bo mi się przy oczach.
En welkom terug, beste luisteraars, in De Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met Jan Aerts uit Oosthoven, met priester Tom Schelkens, pastoor van Edegem en Mortsel, en met Julie Aerts van Parkoen. Ja, we hebben het vandaag over de heilige Antonius Abt. Jullie beijveren een erkenning van de Sint-Antonius-vieringen tot cultureel erfgoed. En ja, dan is het misschien toch ook wel van belang om wat uitgebreider te spreken over hoe die Antonius-vieringen eruit zien vandaag de dag. Het is corona, dus vandaag ziet het er misschien niet zo uit zoals het de traditie is geweest de voorbije jaren. Maar kunnen jullie ons toch wat vertellen over die Antonius-vieringen, hoe die er normaal aan toe gaan?
Bij ons in de parochie is normaal op zondag de viering in Sint-Antonius om 8 uur 's morgens, maar niet op de feestdag. De feestdag is de viering om 9:30. Dat is een eucharistieviering. En die wordt eigenlijk ondersteund door de gilde, al heel lang, de Sint-Sebastiaans-gilde, die dan in traditionele klederen dacht. Vroeger was de processie voor de viering, die dus voor de viering vertrokken op het gemeenteplein, met het beeld van Sint-Antonius, een varkenskop, de trommelaars van de KSA, allerlei mensen daarbij, en die dan dus de processie naar de kerk gingen. Nu zal de processie na de viering plaatsvinden. De viering zelf die wordt dan verzorgd met het basilicakoor en mensen uit het gemeentebestuur, de mensen uit de parochie en zo verder, die dus samen de viering komen vieren. Na de viering was er vroeger een verkoop, per opbod, van de varkenskop, van fruitmanden, van karwielbroden, van die grote broden en zo. Dit jaar zal dat ook anders zijn. Vorig jaar hebben we een soort van instuifactie gedaan, waarbij mensen goederen konden brengen voor mensen in armoede, niet bederfbaar voedsel, hygiëneproducten. En dat heeft vorig jaar zo'n enorm succes geweest dat we hebben gedacht dat gaan we dit jaar terug doen op diezelfde manier. En dus in de hele voormiddag tussen 9 en 12 kunnen mensen die goederen brengen. Die gaan naar de VZW, Gastvrij Edegem, die ze verdeelt onder de mensen in armoede in Edegem. En dus dit jaar hebben we de processie na de viering. Die zal vertrekken na de viering van 9:30. En die gaat dan over het gemeenteplein richting Basiliek. En daarna via de kleinere straatjes terug. En onderweg gaan ook de vormelingen mee met kruiwagens om dus de goederen die mensen willen geven voor mensen in armoede op te kunnen halen en mee te nemen in die processie.
En ja, de varkenskop, dat is iets dat nu niet meer doorgaat, maar dat ook lang een traditie is geweest dan?
Wel, de varkenskop is er nog wel bij, maar die kop zelf wordt niet meer verkocht. Hè. Dus vroeger werd die kop verkocht aan iemand die er dan ook zelf kop van maakte, om het zo te zeggen. Dat is eigenlijk al lang niet meer zo, omdat dat om geen reden niet meer kon. En dus werd eigenlijk die kop symbolisch wel ingevroren en meegedragen, maar werd er een pak kop gemaakt door de slager eigenlijk dan gegeven aan degene die de kop had gekocht. En dit jaar heb ik gehoord dat er ook een plastieke varken zal meegedragen worden in de stoet.
Ja, dus het gaat vooral ook om de symboliek.
Ja. Ja.
En Jan, in Oosthoven, waar de traditie nog ouder is dan die in Edegem, hoe ziet de viering er daaruit vandaag de dag?
Ik denk dat we het onderscheid moeten maken tussen vandaag de dag en effectief 2022, het coronajaar. In 2022, niet tegenstaan dat wij op zondag 23 januari het 500-jarig bestaan van de Sint-Antonius-verering wilden vieren, zal er natuurlijk geen activiteit plaats hebben om redenen van corona. De normale vieringen is eigenlijk wel zo dat op de dag van de feestdag van Sint-Antonius op 17 januari conform in Edegem ook een eucharistieviering is, maar de festiviteiten gebeuren meestal op zondag 17 januari of de zondag na 17 januari. En dus dit jaar zou dat 23 januari zijn. Wij starten de dag eigenlijk met de hoogmis om 11 uur, waarbij dat dan toch de kerk nog eens een keer uitpeilt van het volk, ook opgeluisterd wordt met fanfaremuziek en dergelijke. Maar ondertussen tijdens de eucharistieviering stroomt op het plein voor de kerk er al een serieuze menigte toe, want we tellen daar jaarlijks toch wel tussen de 1000 en de 1500 deelnemers, bezoekers. En het hoogtepunt is de verkoop wel degelijk van de varkenskop en de andere offergaven van de parochianen. Meestal waren dat de boeren, om die manier eigenlijk een vrije en een een veestapel, hoe moet ik zeggen, een niet-zieke veestapel of de ziektes te kunnen weren uit de veestapel, te kunnen afsmeken. En anderzijds, degene die de offergaven kocht, die smeekte op zijn beurt ook de wering van ziekte in zijn familie af. Dus dat was meestal ook een vrij groot aanbod van offergaves. Sedert een tiental jaren wordt er eigenlijk in de parochie dan ook tegelijkertijd het dorpsfeest georganiseerd. Met een tent, met standen, met voeding en vooral met drank. En wat natuurlijk in de januari maand meestal aan bod komt, dat zijn uiteraard een gans aanbod van jenevers. Maar evengoed met hapjes en eetstandjes die eigenlijk het varken als onderwerp hebben. En wordt er toch wel een gans volksfeest van gemaakt. Wat er in Oud-Turnhout niet georganiseerd wordt, dat is een optocht, zoals bijvoorbeeld in Edegem wel. Er is geen parochie, maar er is wel een optocht van en een zegening van vooral paarden en landbouwtractoren. Oud-Turnhout en omstreken is nog een vrij grote landbouwgemeenschap. Dus vandaar dat er heel veel paarden en de ruitenverenigingen komen ook een zegen voor hun dieren afsmeken. En de loonwerkers vooral en de landbouwers ter plaatse en in de ruime omstreken wel, die komen ook langs. En dat maakt dan toch wel eigenlijk een moderne stoet zonder dat het eigenlijk een processie zou zijn. En dat, denk ik, is ook vooral de aantrekkingskracht naar de 1000, 1500 mensen die daar jaarlijks op bezoek komen.
Ja, en de offergaven eigenlijk die dan verkocht worden, de opbrengst daarvan, gaat dat ook naar een doel zoals de armen, zoals in Edegem? Of?
Ik denk een beetje gelijkaardig. Alleen is de begunstigde van de opbrengst is ook de arme kerkvereniging. Het is de opbrengst van de verkoop is naar de kerkfabriek toe. Dus en aangezien dat de kerkfabrieken meestal ook arme gemeenschappen zijn op deze moment, vinden zij dat zij dat, de opbrengst daarvan mogen ontvangen. Die opbrengst die laat u nu ook toe van het ganse jaar rond de mensen eigenlijk in een warme omgeving en in een propere kerk te kunnen ontvangen.
Ja, twee mooie voorbeelden van hoe de Sint-Antonius-vieringen tot op de dag van vandaag eigenlijk leven. Allebei een beetje op een andere manier in Edegem in en in Oosthoven. Maar jullie zijn dus niet alleen. Er zijn nog verschillende andere parochies in Vlaanderen waar er een Sint-Antonius-viering doorgaat. En vandaar ook de aanvraag tot erkenning als cultureel erfgoed. Julie, zou je ons daar wat meer over kunnen vertellen hoe dat nu in zijn werk is gegaan? Want de vraag is vanuit de parochie zelf eigenlijk gekomen, hè, naar Parkom toe.
Ja, dat klopt. Er zijn verschillende parochies en Sint-Antonius-vieringen die ons via het CAG gecontacteerd hebben om erkend te worden als immaterieel cultureel erfgoed. Wat is immaterieel erfgoed? Dat is een vrij nieuwe erfgoedcategorie. En dus de meeste mensen kennen wel het onroerend erfgoed, de gebouwen, en het roerend erfgoed, de voorwerpen. Maar het immaterieel erfgoed, dat gaat juist over al die tradities en praktijken, dat immateriële, zoals bijvoorbeeld processies, maar ook de Sint-Antonius-vieringen. En zo'n erkenning is eigenlijk heel mooi, omdat het ook de vieringen waardeert en valoriseert voor een groot publiek. Een erkenning betekent dat je dan op de lijst komt van het immaterieel erfgoed in Vlaanderen, waar onder andere ook de heilige bloedprocessie in Brugge opstaan, de Vilga-Jesse-feest in Hasselt en nog andere religieuze tradities, maar ook niet-religieuze tradities hebben een plekje op die lijst. Denk bijvoorbeeld aan de bloemencorso's of zelfs de frietkotcultuur hier in België. Dus dat is het immaterieel erfgoed. En ja, dat immaterieel erfgoed, dat wordt pas erkend als je kan aantonen dat je door een voldoende grote gemeenschap daaraan meewerkt, dat gedragen wordt door een gemeenschap. En als je ook kan aantonen dat je toekomst wil geven aan dat erfgoed, dat je ervoor zorgt dat je bijvoorbeeld jonge mensen betrekt of het doorgeeft aan toekomstige generaties. En dus vandaar, we kregen die vraag van die verschillende Sint-Antonius-vieringen, hebben we gedacht, ja, het heeft niet veel zin om die allemaal apart te gaan erkennen. Het zou beter zijn om ze samen te brengen en ze gezamenlijk te laten erkennen, dat is veel sterker. En bovendien kunnen ze dan ook elkaar ontmoeten en van elkaar leren hoe ze dat precies aanpakken, die zorg voor dat immaterieel erfgoed. We hebben op dit moment hebben we een 30-tal vieringen opgelijst, maar er zijn er zeker nog meer, waarschijnlijk het dubbel. Dus dat is ook een vraag misschien aan de luisteraars. Als u zelf betrokken bent bij een Sint-Antonius-viering of het er eentje weet, laat het ons weten bij ons bij Parcum, dan kunnen we die ook mee op de lijst zetten van de Sint-Antonius-vieringen.
Mm-hmm. En is het dan belangrijk dat elke parochie waar zo'n viering of verering plaats heeft, dat laat weten, of is het ook relevant als iedereen die er op een of andere manier bij betrokken is, iets laat weten?
Ja, dat is zeker relevant, want we hebben ook een kleine bevraging lopen online via de website van Parcum. Maar als het online een probleem is, kunnen mensen het ook via telefoon of zo laten weten. Want we zijn steunbetuigingen voor de aanvraag aan het verzamelen. Dus we willen zoveel mogelijk steunbetuigingen verzamelen voor mensen die Sint-Antonius-vieringen belangrijk en waardevol vinden, zodat we die kunnen toevoegen aan ons dossier, dat we kunnen aantonen dat het een gedragen dossier is en dat er toch wel een gemeenschap achter staat, een gemeenschap betrokken is. Dus bij deze ook een warme oproep om via de website van Parcum zo'n kleine steunbetuiging in te vullen. Dat duurt niet lang, dat is een kleine moeite en dat helpt ons dossier vooruit.
En wat is eigenlijk het belang van die erkenning voor de verschillende parochies en vieringen?
Wel, zo'n erkenning als immaterieel erfgoed heeft verschillende voordelen. Het brengt geen subsidies of zo met zich mee, dat vragen mensen soms, maar dat is jammer genoeg nog niet het geval bij immaterieel erfgoed. Maar het betekent wel dat je meer bekendheid aan je viering kan geven. Het kan soms ook interessant zijn naar bijvoorbeeld een lokaal bestuur toe om te zeggen van kijk, dat is toch erkend als immaterieel erfgoed. Hè. Het is belangrijk dat we gesteund worden. En tegelijk is de erkenning ook een heel proces. Het helpt de vieringen zelf om op een bewuste manier met hun erfgoed om te gaan, om zich bewust te zijn van de sterktes en de zwaktes en om concrete acties te formuleren om hun erfgoed toekomst te geven en het ook, ja, dat het blijft verder leven onder de mensen en in de gemeenschap.
Ja. Het feit dat jullie al door zo'n 30-tal parochies zijn gecontacteerd, maakt dat je toch ook wel een beetje inzicht hebt in hoe die devotie verspreid is in ons land op dit moment. Is dat lokaal in bepaalde streken in Vlaanderen of is het eigenlijk... Ja, min of meer evenwichtig verspreid over heel Vlaanderen? Dat ten eerste?
Ja, het is wel goed verspreid over Vlaanderen. Nu, we zien wel een aantal, bijvoorbeeld in de Kempen, in het Antwerpse zijn er wel meerdere, maar ook in Oost-Vlaanderen zijn er vieringen, in Limburg. Dus het is vrij goed verspreid, ja.
Ja. En de manier waarop de heilige Antonius in ere wordt gehouden, is daar ook een lijn te trekken of hangt dat ook, is dat ook heel divers afhangend van de verschillende parochies?
Dat hangt af van parochie tot parochie, zoals we net gehoord hebben hier bij de twee voorbeelden die aanwezig zijn in Edegem en in Oosthoven. En elke parochie geeft daar een eigen invulling in. Vaste elementen zijn wel de eucharistieviering of op sommige plaatsen een gebedsviering, een processie, dat komt niet overal voor. En dan ja, de verkoop van de varkenskop of van andere goederen ten voordele van een goed doel. Dus het is een combinatie van een religieuze viering en een sociaal aspect. Dat is eigenlijk ook wel heel mooi aan het immaterieel erfgoed, dat je daar die verschillende elementen samenbrengt. Het verbindt mensen, mensen ook die misschien niet heel strikt bij de kerk of bij de parochie betrokken zijn, maar die toch wel ja, die band met de Antoniusviering hebben. En het brengt ook mensen samen in een dorp. Het is ook een manier om bijvoorbeeld ja, nieuwe mensen te betrekken, nieuwe inwoners en zo. Het zorgt voor de gemeenschapsopbouw. Dus het heeft wel verschillende aspecten die heel interessant zijn om in de kijker te zetten.
Ik zie Jan en pastoor Tom hier instemmend knikken. Misschien interessant dat jullie ook wel toevoegen waarom jullie het persoonlijk zo belangrijk vinden om jullie daarvoor in te zetten.
Wel, als u zegt, het brengt wel leven in de brouwerij, mensen in beweging, dat is echt wel waar. Vorig jaar bijvoorbeeld, zoals ik al zei, in de coronatijd konden we dus niet de offergave tijdens de eucharistieviering verzamelen en daarna verkopen. Hebben we dat op een andere manier gedaan. Maar dat heeft bijvoorbeeld een straat geïnspireerd. En dus de mensen van die straat hebben zich geëngageerd om voor de wortelen te zorgen. Dus ze hebben een voedselproject die een aantal gezinnen ondersteunen. En die straat hebben gezegd, wij zorgen dat er altijd wortelen zijn. Dus je moet maar laten weten hoeveel kilo dat je nodig hebt. En wij met onze straat gaan daarvoor zorgen. Ik vind dat fantastisch. Hè? Dat is op zich, wortel is natuurlijk niet alles, maar als je een straat hebt die al dat doet, en nu zijn we op zoek naar een straat voor tomaten of zo. Hè? Het zijn mooie, inspirerende manieren om ervoor te zorgen dat mensen voor elkaar zorgzaam iets kunnen betekenen en dat dus wij samen toch armoede eigenlijk wat proberen uit de wereld te helpen. Dus Dat is zeker waar, dat het een inspiratiebron is om nieuwe dingen te doen. Wat bij ons ook een nieuw initiatief is, dat is dat wij een spiegelaas hebben ontworpen voor Sint-Antonius. Dus er is al zo'n houtgravure uitgesneden. Ze is al getest. Ik heb hem geproefd. Hij is fantastisch. Maar om in massaproductie te gaan, hebben we zoveel van die houten vormen nodig ook. En dus dat is nu het eerstvolgende proces. En daar zijn we nu bezig met een school, met leerlingen die houtbewerking doen, om die zo'n houtvormen te laten uitsnijden. Want dat zou eigenlijk ook wel een mooie kans zijn om leerlingen eigenlijk door ze dat te laten doen, iets over die traditie te kunnen vertellen. En dan is dat natuurlijk aan de bakkers, of wie weet ook een school, om dan wat op ruimere schaal die speculazen te kunnen bakken.
Ja, nog iets grappig misschien het vermelden waard. U haalde voor ons gesprek aan dat ook het jeugdhuis in Edegem eigenlijk een knipoog is naar Sint-Antonius.
Ja, dat klopt. Dat is de overkant van de straat en het jeugdhuis heet Het Varken. Dus de eerste keer dat ik het zag, dacht ik dat dat verwees naar het varken mogen uithangen of zo. Maar het bleek eigenlijk toch een diepere betekenis te hebben. Het is het varken van Sint-Antonius. En soms zitten die dingen, maar allee, dat lijkt maar kleinschalig, maar de voorzitter van dat jeugdhuis voelt zich verbonden met het project van Sint-Antonius, want wij heten toch wel het varken van Sint-Antonius. Dus het was eigenlijk geen probleem om aan het jeugdhuis te zeggen van willen jullie wat betrokken zijn bij ons project? Alleen is voor studenten januari een slecht moment om nu effectief iets te doen. Maar ja, tijdens het jaar zijn er ook dingen achter de schermen. Dus dat is eigenlijk op zich wel, wel mooi.
Ja. Ja, en de betrokkenheid van de jongeren is ook wel een van de criteria om erkend te worden als immaterieel erfgoed. Hè? De brede gedragenheid en ook het doorgeven aan de jongere generaties. Hè?
Ja, dat is ook zo. Dat is eigenlijk vrij logisch, want dat immaterieel erfgoed is levend erfgoed. En ja, het doorgeven zorgt ervoor dat het blijft leven. Dus die overdracht is eigenlijk een essentieel element om altijd daar aandacht voor te hebben dat jongeren betrokken zijn. Immaterieel erfgoed is ook dynamisch erfgoed. Dus er is enerzijds is er de traditie, de wortels, het oude. Maar anderzijds is er ook die voortdurende evolutie. Het voortdurend ervoor zorgen dat het een nieuwe invulling kan krijgen, dat het aangepast is aan de noden, maar toch met respect voor de kern en voor de traditie. Dus ja, die oude wortels in een nieuw jasje, zoals we dat zeggen. En dat zie je ook heel mooi in deze Sint-Antonius-feeding, dat men daar echt op een goede manier mee omgaat en dat men die overdracht wel ter harte neemt.
Ja, Jan, jouw persoonlijke betrokkenheid op de Sint-Antonius-viering in Oosthoven is groot. Waarom vindt jij dat persoonlijk belangrijk?
Ik vind het vooral belangrijk om tradities en folklore te blijven behouden. Er verdwijnen er inderdaad al meer dan voldoende. Dus om die reden heb ik me eigenlijk ook mijn schouders onder het project gezet. Natuurlijk, het was eigenlijk vrij leuk, omwille van het feit dat we dit jaar 500 jaar zouden kunnen vieren. De Sint-Antonius-vieringen waren vroeger een parochiale aangelegenheid. Vandaar dat ik het verder heb opengetrokken naar het ganse gemeente, naar de ganse gemeente toe, om de werking eigenlijk ook beter te kunnen nadragen en ook eigenlijk een stuk een zekerheid voor de toekomst te kunnen inbouwen. En in die context vind ik het ook heel goed, hetgeen dat Julie daar juist gezegd heeft, jonge mensen en de erkenning als Vlaams erfgoed. We hebben dat nodig omwille van het feit dat, niet alleen in Oosthoven, maar ik denk in veel parochies, de mensen die het organiseren meestal ouderen zijn. En door het feit dat het als erfgoed erkend is, denk ik dat we ook jonge gezinnen en op termijn misschien nog jongeren kunnen aanspreken om de schouders mee onder dat project te zetten. Zodanig dat de traditie ook naar de toekomst blijft gewaarborgd. Voor mezelf was het eigenlijk vrij duidelijk. 500 jaar, het is een jaartal dat je niet kunt voorbij laten gaan in een gemeente. Ik probeer elke zaak, niet alleen voor wat Sint-Antonius betreft, maar ook voor andere zaken mee op te volgen. En als er speciale feestdagen te vieren zijn, dat we daar minstens op gemeentelijk vlak aandacht aan kunnen besteden. Ik moet ook zeggen dat de gemeente Nauw-Turnhout op dat vlak eigenlijk ook zeer meegaand is. En dat zal alleen maar verbeteren door het feit dat we morgen ook erkend zullen zijn als Vlaams cultureel immaterieel erfgoed.
We gaan er nog even tussenuit met een stuk muziek, om dan dadelijk nog even terug te komen op wat de mensen concreet kunnen doen om die erkenning mee mogelijk te maken.
Thank you.
Welkom terug, beste luisteraars, in De Kerk Leeft. We zijn vandaag in gesprek met drie mensen die ons zijn komen spreken naar aanleiding van de Sint-Antonius-vieringen, waarvan er sommige al heel lang bestaan in ons land, in onze contrije. Jan Aerts uit Oosthoven, waar Sint-Antonius al 500 jaar lang wordt vereerd. Pastoor Tom Schelkes uit Edegem, waar het toch ook al meer dan 300 jaar een traditie is om een heilige Antonius Abt-viering te houden, jaarlijks in januari. En dan Julie Aerts van Parkum, die al contact heeft gehad met verschillende, op dit moment een 30-tal parochies in ons land, waar de heilige Antonius wordt gevierd. En dit alles eigenlijk omdat het de bedoeling is dat deze Antonius-vieringen zouden erkend worden tot immaterieel erfgoed. Daar is Parkum mee bezig. Misschien, Julie, aan het einde van het gesprek toch nog even op een rijtje zetten waarom het belangrijk is dat mensen van zich laten horen om deze erkenning mogelijk te maken. En hoe ze dat best doen.
Het is inderdaad belangrijk dat mensen mee zijn met de erkenning, want we moeten in ons aanvraagdossier om erkend te worden aantonen dat het een breed gedragen fenomeen is, dat het leeft in heel Vlaanderen en dat veel mensen achter die erkenning als immaterieel erfgoed staan. We hebben daar ook een aantal concrete middelen voor, namelijk een bevraging. Die link vind je op de website van Parkum, dus daar kan je je steun betuigen aan de viering en zeggen waarom je het belangrijk vindt. En ten tweede, als luisteraars zelf bij een viering betrokken zouden zijn, bijvoorbeeld als vrijwilliger of organisator of ja, meewerken in een parochie of zo, dan mogen ze dat ook altijd laten weten aan Parkum, omdat we nog bezig zijn met de registratie van de vieringen. We hebben ze nog niet allemaal opgelijst en we denken dat we ze ook nog niet allemaal op de radar hebben. Dus als u zelf betrokken bent bij zo'n viering, geef dan even een seintje, bel eventjes naar Parkum of stuur een e-mail. U vindt ook al die contactgegevens via onze website www.parkum.be. Dus dat zou heel fijn zijn als de luisteraars willen meewerken.
Alle drie heel hartelijk bedankt voor jullie komst, voor de getuigenis en natuurlijk voor de inzet voor de erkenning van zo'n mooie viering. Misschien wordt die erkenning ooit gevierd met een speculaas van Sint-Antonius die dan in Edegem te verkrijgen valt. Heel hartelijk dank en altijd welkom bij Radio Maria.
Graag gedaan.
Graag gedaan.
Gelukkig is de man die de Heere vreest, die in Gods onderwijzing zijn blijdschap vindt. Zijn nageslacht op aarde zal machtig zijn, het nageslacht van hem wiens hart oprecht is, zal worden gezegend. Is de man die de Heere vreest, die in Gods onderwijzing zijn blijdschap vindt. Zijn nageslacht op aarde zal machtig zijn, het nageslacht van hem wiens hart oprecht is, zal worden gezegend. Is overvloed en rijkdom in zijn huis. Zijn rechtvaardigheid houdt voor altijd stand. Ja, hij zal stralen als een helder licht in de duisternis, omdat hij genadig en barmhartig en rechtvaardig is. Gelukkig is de man die de Heere vreest, die in Gods onderwijzing zijn blijdschap vindt. Zijn nageslacht op aarde zal machtig zijn, het nageslacht van hem wiens hart oprecht is, zal worden gezegend. Het zal goed gaan met de man die zich ontfermt, met wie eerlijk zaken doet volgens het recht. Zo'n man zal telkens weer onwankelbaar zijn, tot in eeuwigheid. Wie rechtvaardig leeft, wordt door de mensen herinnerd voor altijd. En hij zal niet bang zijn als hij slecht nieuws hoort, want zijn hart is standvastig, hij vertrouwt op de Heer. Nee, hij zal niet bang zijn als hij slecht nieuws hoort, want zijn hart is standvastig, hij vertrouwt op de Heer, hij vertrouwt op de Heer. Thank you.
gelukkig is de man die de Heere vreest, die in Gods onderwijzing zijn blijdschap vindt. Zijn nageslacht op aarde zal machtig zijn, het nageslacht van hem wiens hart oprecht is, zal worden gezegend.